We zullen samen opnieuw het boek Prediker opslaan. We zijn inmiddels gekomen in Prediker hoofdstuk 8. En ik moet je zeggen dat de diverse vertalingen van dit hoofdstuk behoorlijk uiteenlopen. Vandaar dat de uitleg onder de uitleggers, beter gezegd, ook niet eensgezind is. Wat de bedoeling en de betekenis mag zijn van dit hoofdstuk. We zeggen van alle overdenkingen die we tot nu toe gedaan hebben in het boek, was dit het moeilijkste kind om te kopen. Maar om toch de brug te slaan met wat we de vorige maal overdacht hebben, wil ik u allereerst wijzen op Prediker 7, vers 19, waar we de vorige maal nagedacht hebben over de woorden: de wijsheid maakt de wijze sterker dan 10 machthebbers die in de stad zijn. We hebben toen gezien en overdacht dat wijsheid nastreven vanuit goede motieven, dat dat een goede zaak is in het leven. En het is zelfs zo, zoals we in dit vers lezen, wijsheid macht verleent die verheven is boven politieke en militaire macht. Maar nu komen we in hoofdstuk 8. En het zou eigenlijk onwijs zijn te menen dat de macht die wijsheid ons verleent, dat dat precies hetzelfde soort macht is als de macht die de overheden van deze wereld bezitten. En de overheden van deze wereld die zijn onder welke vorm dan ook door God ingesteld. Ze zijn gemachtigd om kwaad en onrecht te bestrijden en om het welzijn van hun onderdanen te behartigen. Maar ik denk dat ik een open deur intrap als ik zeg dat de overheden van deze wereld gebrekkig zijn en spijtig genoeg op vele plaatsen in de wereld misbruik maken van hun macht om juist kwaad en onrecht te doen in plaats van het te bestrijden. De vraag is dan natuurlijk hoe wij als gelovigen, zolang het Koninkrijk van God nog niet in volheid is aangebroken, hoe moeten we dan mee omgaan? Sinds dat de Heer Jezus op aarde gekomen is, is de eindtijd aangebroken. En wij leven nu tussen wat al is en wat komen gaat. Wat eigenlijk geen vanzelfsprekende positie is om in te staan. Want hoewel dat in vergelijking met onze Heer Jezus, die nu al in de troon zit, de macht van de overheid eigenlijk geen macht is, is de overheid nog wel steeds in staat om grote schade aan te richten. En hoewel de prediker geen specifieke interesse in de eindtijd heeft, kan hij ons toch heel wat hulpvaardig advies geven. En dat is nu wat dit gedeelte, althans voor mij, en daar hoop ik ook u van te overtuigen, wat dit gedeelte voor mij zo interessant maakt. Want laat ons eerlijk zijn, de wijze waarop onze huidige overheden beleid voeren, dat is u toch ook niet meteen om gelukkig van te worden. Integendeel, het is soms frustrerend en om moedeloos van te worden. Als je ziet hoe dat onze overheden in onkunde uitblinken ten aanzien van de grote uitdagingen waar ons land voor staat, hoe moeten we daarmee omgaan? Wel, Predikers advies is wat dat betreft toch wel verrassend. Laten we het stukje maar lezen. Maar wat ik al aangekondigd heb, kan u begrijpen dat het in de Validiaanse vertaling is. Dit zegt Gods woord. Wie is als de wijze? Wie weet de verklaring van het gezegde, de wijsheid van een mens laat zijn gezicht stralen en verandert de gestrengheid van zijn gelaat? Ik zeg, houdt hij aan het bevel van de koning. En wat betreft de eed voor God, wees niet verontrust, ga bij hem vandaan. Blijf niet in een slechte situatie, want gij doet alles wat hem behaagt. Want het woord van de koning is oppermachtig. Wie zal tegen hem zeggen, wat ben jij aan het doen? Wie het gebod in acht neemt, ondervindt geen kwaad. Het hart van de wijze kent tijd en gelegenheid, want elke zaak heeft zijn tijd en wijze, hoewel het kwaad van de mens zwaar op hem drukt. Want hij weet niet wat er gebeuren zal. Wie zal hem immers bekendmaken hoe het gebeuren zal? Er is geen mens die macht heeft over de wind, nog zeggenschap over de dag van de dood. Er is geen vrijstelling in de oorlog. En de boosheid laat de bedrijven ervan niet ontkomen. Dit alles heb ik gezien toen ik mij er met heel mijn hart op toelegde, al het werk te begrijpen dat er plaatsvindt onder de zon. Er is een tijd dat de ene mens heerst over de andere mens, hem ten kwade. Evenzo zag ik de bozen begraven worden. Ze hingen in en uit de heilige plaats en werden geprezen in de stad waar ze zulke dingen hadden gedaan. Ook dat is vluchtig, omdat het vonnis over een kwade daad niet snel geveld wordt. Daarom blijft het hart van de mensenkinderen in hen vervuld van kwaad doen. Hoewel een overtreder 100 maal kwaad doet en lang leeft, toch weet ik dat het goed zal gaan met hen die God vrezen, die ontzag hebben voor zijn aangezicht. Maar de boze zal het niet goed gaan en zal zijn dagen niet verlengen als een schaduw, want hij heeft geen ontzag voor Gods aangezicht. Er is iets vluchtigs dat op de aarde plaatsvindt. Er zijn rechtvaardigen die het verhaalt naar het werk van de bozen. En er zijn bozen die het verhaalt naar het werk van de rechtvaardigen. Ik zeg dat ook dit vluchtig is. Daarom prees ik de blijdschap, omdat de mens niets beters heeft onder de zon dan te eten, te drinken en zich te verblijden. Dat zal hem immers vergezellen bij zijn zwoegen, de dagen van zijn leven die God hem heeft onder de zon. Toen ik mij met heel mijn hart erop toelegde te kennen en de bezigheid te zien die op aarde plaatsvindt, dat me zelfs overdag of 's nachts de slaap niet met zijn ogen ziet, toen zag ik al het werk van God dat de mens niet kan ontdekken. Het werk dat onder de zon plaatsvindt, hoezeer de mens zwoegt bij het zoeken, hij zal het niet ontdekken. Zelfs als de wijze zegt het te weten, zal hij het toch niet kunnen ontdekken. Tot zover lezen van Gods woord. Mag de Heer ook zijn woord zegenen. Ik weet niet of dat u opgevallen is, vrienden, maar net zoals dat ook zagen in Psalm 139, opent dit gedeelte in vers 1 en sluit het in vers 17 af, in dit geval hier met de wijze. Het opent met de retorische vraag, wie is als de wijze? Wat natuurlijk aangeeft hoe zeldzaam de wijzen zijn in deze wereld. Ja, als je wijs bent in een wereld waar dwaasheid heerst, dan ben je behoorlijk uniek. En het eindigt met de vaststelling van de wijze die zegt het te weten. En toch niet alles kan ontdekken wat onder de zon plaatsgrijpt. Wat anderzijds ook aangeeft dat wijsheid toch zijn beperkingen heeft. Er zijn nu eenmaal zaken die gebeuren in de wereld die onverklaarbaar zijn en die soms zelfs ronduit absurd zijn. Maar dat mag niet leiden tot ergernis, tot neerslachtigheid en somberheid. Integendeel. En hoe we daar op een wijze manier kunnen mee omgaan, dat wil prediker ons bijbrengen. Wie is als de wijze? Wie weet de verklaring van het gezegde, de wijsheid van een mens laat zijn gezicht stralen en verandert de strengheid van zijn gelaat. Wat er volgt in dit ganse hoofdstuk is de uitwerking hoe dat je de gezegende waarheid van dit spreekwoord kan ervaren in de huidige wereld. Want een van de gunstige effecten van wijsheid in het leven is dat het in harde en sombere tijden een mens opbeurt en verlichting schenkt. En in wat volgt begint prediker dit uit te werken in de context van de hofhouding aan het hof ten aanzien van een dwaze koning, een tyrannieke dictator, waar het niet aangeraden is om in zijn aanwezigheid uw verontwaardiging en uw afkeuring van uw gezicht te laten aflezen. Het gaat er niet om hoe dat we dat kunnen camoufleren. Nee, het spreekwoord geeft aan hoe het zou moeten worden door wijsheid. Een stralend gezicht, terwijl dat helemaal niet het geval is. Een streng gelaat. Dus het gaat hier om een andere ingesteldheid en mentaliteit die gevormd moet worden in het bewustzijn van de realiteit waarin dat wij leven. Want de wijze die begrijpt de tijden waarin hij leeft. Nu, ik weet dat vele christenen om tal van redenen absoluut niet geïnteresseerd zijn in politiek. Die tegenstander dat we er toch elke dag mee geconfronteerd worden en evenzeer als iedere landgenoot delen in de gevolgen van slecht beleid. En in de huidige coronacrisis neemt in onze maatschappij, zoals je merkt, de frustratie, de onvrede en het protest hand over hand toe. En ook onder de christenen, om in de beeldspraak van het gezegde te blijven, zie je meer somberheid dan stralende gezichten. Sommigen zijn eerder gelaten en ondergaan alles, terwijl de anderen zich dan weer actief verzetten. Nu, ik geloof dat prediker ons toch op een aantal zaken wil wijzen die we in deze absoluut niet mogen uit het oog verliezen. Ik lees even terug vanaf vers 2. Ik zeg, houd u aan het bevel van de koning. En wat betreft de eed voor God, wees niet verontrust. Ga bij hem vandaan. Blijf niet in een slechte situatie, want gij doet alles wat hem behaagt. Want het woord van de koning is oppermachtig. Wie zal tegen hem zeggen, wat ben jij aan het doen? Wie het gebod in acht neemt, ondervindt geen kwaad. De algemene regel is, houd u aan het bevel van de koning. Dat geldt evenzeer voor ons die in het Nieuw Testament eveneens opgeroepen worden om aan de door God ingestelde overheden onderdanig te zijn en ons niet te verzetten. Je kunt dit lezen in Romeinen 13, vers 1 tot 7. Want wie dat zich verzet tegen een instelling van God, die zal oordeel voor zichzelf ontvangen. Ten tweede is het advies van prediker dat wanneer er zich situaties voordoen dat het bevel van de koning ten kwade is, wees dan wijs en voorzichtig, zegt hij. En dat betekent enerzijds dat je niet in woede met slaande deuren moet de tegenwoordigheid van de koning verlaten, maar anderzijds dat je ook niet lang moet talmen in zijn aanwezigheid. Het is beter om je mening voor jezelf te houden, je in stilte terug te trekken, in plaats van u tegen een dwaze koning te verzetten. Want het risico is dan groot dat dat voor u zeer schadelijke gevolgen zou hebben. En de reden voor deze aanmaning tot voorzichtigheid is gelegen in het gevaar van de macht van de koning. Want hij doet alles wat hem behaagt. Want het woord van de koning is oppermachtig. Wie zal tegen hem zeggen, wat ben jij aan het doen? Bezint eer dat je begint, zegt prediker. De koning als absolute heerser is wel oppermachtig. He? Hij doet wat hij wil. En wie gaat er hem ter verantwoording roepen? En dat is voor ons eigenlijk niet anders dan dat we vandaag, niet tegenstaande onze overheid niet oppermachtig zijn, maar toch hun eigen wil gaan doorvoeren. En gaan wij dan de overheid ter verantwoording roepen? Het hoogste dat wij kunnen doen in ons democratisch systeem, dat is om de 4 jaar de beleidsmensen een stemhokje afstraffen. En dat houdt het volgens mij ze ook op. Ik kan natuurlijk op straat komen en protesteren, maar dan is er vandaag toch wel het reële risico dat je mee gaat schade lijden onder de repressie van de overheid tegen railschoppers die gewelddadig zijn en vernieling zaaien. Dat je deelt in de brokken de dag van vandaag, of niet? Prediker zegt, wie ondanks het feit dat hij helemaal niet akkoord gaat, toch het gebod indachtig is, die ondervindt geen kwaad. Denk 2 keer na en wees voorzichtig. En weet je, predikers, ik zie er al sommigen vreemd kijken, maar predikers raad sluit naadloos aan bij wat de Heer Jezus ons onderwijst. In Matteüs hoofdstuk 10. Iemand die houdt zich bezig met Matteüs hoofdstuk 8 en 9, de 10 machtige daden. Maar na die 10 machtige daden vind je dat de Heer Jezus zijn discipelen onderwijst om in de wereld te gaan staan en het evangelie uit te dragen. En een van de dingen die hij zegt is in Matteüs 10, vers 16. Zie, ik zend u als schapen midden onder wolven. Wees dan voorzichtig als de slangen en oprecht als de duiven. Want de Heer Jezus die zegt dit, omdat het als schapen, en dat zijn we allemaal, dat dat niet wijs is om de aandacht te trekken van de wolven. Het is geen deugd wanneer je opzettelijk zonder goede reden recht in de klauwen van de dood loopt. Niet verstandig. De wijze vraagt zich af of dat iets wel zinvol is. Of dat je jezelf in de huidige situatie niet nodeloos in de problemen brengt. Want de overheid bezit de macht. En wie dat zich verzet, die zal altijd aan het kortste eind trekken en schade lijden. Beste mensen, het gaat hier niet om principes, maar om gezond verstand, of anders gezegd, gezond boerenverstand. En laten we bij deze ook niet vergeten, wanneer het bijvoorbeeld gaat om ethische kwesties, zoals abortus, euthanasie of het homohuwelijk, waarvan dat onze overtuigingen toch haak staan op het gevoerd beleid in ons land. Bedenk dat wel, dat wij in een seculier land leven en in geen christelijk land. Hé. Wij kunnen onze christelijke principes niet opdringen en ook niet afdwingen. We hebben zelfs nog niet eens het recht om dat te doen. Want dan doen we eigenlijk precies hetzelfde als wat de overheid en de maatschappij ten aanzien van ons pogen te doen. Dan beantwoorden we enkel kwaad met kwaad, hoe goed en bijbels onze principes ook mogen zijn. Dat is trouwens de weg die de tegenstander de Heer Jezus voorhield tijdens de verzoeking in de woestijn. De Heer wenste zijn macht en middelen niet voor zijn eigen doeleinden aan te wenden. Hij wilde de mensen ook niet manipuleren, nog de mensen met macht onderwerpen aan zijn boodschap En toch was er heel veel in de Joodse maatschappij van de eerste eeuw waar de Heer Jezus het absoluut niet mee eens was. Maar toch was hij heel behoedzaam en voorzichtig in zijn uitlatingen. Hij bracht het in praktijk, wat hij zelf onderwees. Hij wou toch absoluut niet doorgaan van een rebellenleider die zich verzette tegen de politieke overheden, die op dat moment wel degelijk onrechtvaardig en ten kwade heersten. Toch, zei hij, heeft de keizer wat de keizer toekomt. Wie respect en ontzag voor de overheid betoont, eert God omdat het zijn instelling is. Zelfs al zijn de mensen die de overheid vormen, dit respect volkomen onwaardig. Wees voorzichtig, is predikers eerste waarschuwing. Nu, voorzichtigheid, dat staat er niet op zichzelf. Vervolgens adviseert prediker ons om in moeilijke omstandigheden niet alleen voorzichtig te zijn, maar ook zeer geduldig te zijn. En hier wil ik, voor ik op vers 5 en vers 6 inga, toch eerst even terugwijzen, mensen, op wat we al overdacht hebben, dan we het in een ruimere context zouden zien. We hebben gezien in hoofdstuk 5, vers 8, dat prediker al zei van, indien u onderdrukking van de armen en beroving van recht en gerechtigheid in het gewest ziet, wees dan over dat verschijnsel niet verbijsterd. Het is normaal dat we verontwaardigd zijn wanneer dat overheden hun macht misbruiken ten kwade en geen gerechtigheid doen. Maar we mogen dat toch ook weer niet overrast zijn? Dat is nu eenmaal de realiteit in de huidige wereld. Dat is eerder regel dan dat het uitzondering is. En ten tweede, daarnaast hebben we ook gezien in hoofdstuk 3, vers 16 en 17, dat prediker ons wees op. Verder heb ik ook gezien onder de zon, op de plaats van het recht, dat was goddeloosheid, en op de plaats van de gerechtigheid, dat was onrecht. Ik zei in mijn hart, en het gaat mij om die woorden, de rechtvaardige en de goddeloze zal God oordelen, want er is een tijd voor elk voornemen en voor elk werk. Er komt een tijd dat God recht zal doen geschieden. En laten we nu vanuit dit dubbel perspectief, prediker 8, vers 5 en 6, lezen wat het ons te zeggen heeft. Hernemen je het gebod in acht neemt, ondervindt geen kwaad, maar dan wordt er gezegd, het hart van de wijze kent tijd en gelegenheid, want elke zaak heeft zijn tijd en wijze, hoewel het kwaad van de mens zwaar op hem drukt. Er is voor alles een tijd en een gelegenheid, zegt prediker. We zagen dat al in hoofdstuk 3. Maar ook voor Gods oordeel over het machtsmisbruik van beleidsmensen. En daarom maakt hij, of beter gezegd, maant hij ons aan om zeer geduldig te zijn. God zal het op zijn tijd en op zijn wijze verhelden. Het feit dat het goed en het recht in deze wereld uiteindelijk zal overwinnen. Dat bewustzijn moet ons helpen, broeders en zusters, om in geloofsvertrouwen geduldig en verdraagzaam te wachten op Gods tijd, Gods tussenkomst in oordeel en verlossing. De wijze die realiseert zich dat het dwaas is om tegen de realiteit in te gaan alsof dat iemand op zijn eentje de tijden in deze wereld kan veranderen. Ons leven, hebben we al gezien in prediker, is slechts een voorbijtrekkende schaduw. En te menen dat wij in de huidige wereld en eigen kracht zaken fundamenteel kunnen veranderen, is dwaasheid. Wij oefenen over de tijden in deze wereld geen enkele controle uit. En niemand weet hoe de tijden zich precies zullen ontwikkelen. En het is dit gebrek aan controle van de doodgewone sterveling over de tijden dat nu opnieuw onderstreept wordt in wat volgt. Vers 7, want hij weet niet wat er gebeuren zal. Wie zal hem immers bekendmaken hoe het gebeuren zal? Er is geen mens die macht heeft over de wind. Ondanks al ons wetenschappelijk vernuft zijn we niet in staat om de wind te bedwingen. We hebben dat nog gezien afgelopen week. We staan er machtloos tegen. Vervolgens wordt er gezegd, nog zeggenschap over de dag van de dood. Er is niemand die volledige controle heeft over al zijn levensdagen. Ten derde wordt er gezegd, er is geen vrijstelling in de oorlog. Als er een oorlog uitbreekt en er wordt een algemene mobilisatie afgekondigd, dan kan er niemand die onder de wapens geroepen wordt, daaraan ontkomen. En ten vierde wordt er gezegd, de boosheid laat de bedrijvers ervan niet ontkomen. Eens dat iemand in de macht is van de slavernij van de boosheid, zal hij zich daar niet van kunnen bevrijden. Al deze waarheden illustreren mensen dat wie in de verzoeking komt, te menen dat zijn woorden en daden zal kunnen veranderen wat dat eigenlijk niet veranderd kan worden, is een dwaas, zegt Prediker. Wij oefenen over de tijden in de huidige wereld geen enkele controle uit. En let hier mensen vooral op dat laatste voorbeeld. De boosheid laat de bedrijvers ervan niet ontkomen. Ook de koning niet, ook de overheden van deze wereld niet. Als zij die aan de macht in denken dat ze alles onder controle hebben en dat ze maar ongestraft hun macht en kwade kunnen gebruiken, dan zal het kwade hen uiteindelijk overheersen. Dat is de realiteit van de slavernij van het kwaad in de huidige wereld, waaraan dat niemand, maar ook niemand, kan ontsnappen, mensen. En hoe machtig de tyrannieke heersers van deze wereld ook mogen zijn, het is slechts voor een tijd. Ze hebben ook geen controle over hun levensdagen. Dat is wat nu vervolgens nadrukkelijk onderstreept wordt, vers 9. Dit alles heb ik gezien toen ik mij er met heel mijn hart op toelegde al het werk te begrijpen dat er plaatsvindt onder de zon. Er is een tijd, let op de bewoording, dat de ene mens heerst over de andere mens, hem ten kwade. Evenzo zag ik de boze begraven worden. Ze hingen in en uit de heilige plaats en werden geprezen in de stad waar ze zulke dingen hadden gedaan. Aan alle heerschappij van tyrannieke dictators komt een eind. Wie het ook mag zijn, ook zij worden op de komende dag onder de zoden gestopt. En er mag dan een periode van nationale rouw uitgeroepen worden en een grote staatsbegrafenis zijn in de stad, waar ze zoveel aanzien genoten en zo prominent aanwezig waren. Maar een tijd waar dat de onderdanen zoveel ontzag voor hadden, was helemaal niet zo imposant als dat ze dachten. Al dachten ze dat ze hun naam konden vereeuwigen, toch zullen ook zij spoedig vergeten worden. Maar dat neemt natuurlijk niet weg dat hun beleid een kwade zwaar drukt op mensen en dat dat vele jaren kan duren. Hoe kan een rechtvaardig en goede God dit toelaten? Jij dat vraagstuk? Dan moet je op twee dingen letten, zegt Prediker. God is langmoedig en de mens is geneigd tot kwaad. Kijk maar. Vers 10b lees ik erbij. Ik geloof dat vers 11 eigenlijk in vers 10b begint. Ook dat is vluchtig. Omdat het vonnis over een kwade daad niet snel gevaald wordt, daarom blijft het hart van de mensenkinderen in hen vervuld van kwaad doen. Nou, broeders en zusters, een van de onfortuinlijke gevolgen van Gods langmoedigheid met de mens is, we zien het feit dat zijn hart vervuld is om kwaad te doen, en dat Gods oordeel aan een keer lang op zich kan laten wachten, dat de boosdoeners van deze wereld geen enkele tegenstand ervaren, en dus ergens aangemoedigd worden om hun ingeslagen weg verder te zetten. En het is die manier van denken die Prediker vluchtig of zinloos noemt. Daar heb ik ervoor gekozen om die laatste woorden vers 10 bij vers 11 te voegen. Maar dan gaat hij verder in vers 12. Hoewel een overtreder 100 maal kwaad doet en lang leeft, toch weet ik dat het goed zal gaan met hen die God vrezen, die ontzag hebben voor zijn aangezicht. Maar de boze zal het niet goed gaan. En hij zal zijn dagen niet verlengen als een schaduw, want hij heeft geen ontzag voor Gods aangezicht. Prediker is een wijs man, die niet alleen voor zichzelf weet dat je niets kan veranderen, want niet kan veranderd worden, maar evenzeer weet hij dat ook de realiteit zich niet zal aanpassen aan de illusies van de boosdoeners, die ondanks het feit dat zij 100 maal kwaad doen, toch lang leven. Toegeven, inderdaad, dat lijkt zeer tegenstrijdig als God goed en rechtvaardig is. Maar weet je, Prediker die weigert pertinent tot de conclusie te komen dat misdaad loont. Doorheen zijn hele boek, we hebben het al gezien en we gaan het nog zien, gaat hij telkens herhalen dat het de mens die ontzag heeft voor God beter zal vergaan dan de mens die geen ontzag heeft voor God. En let er hier eens op dat hij ook zegt nadrukkelijk dat de dagen van de boze niet als een schaduw verlengd zullen worden. Met andere woorden, het leven van de boze is als een voorbijtrekkende schaduw die niet lang gezien wordt. Maar goed, misschien denk je ondertussen, hoe moeten we dat aan elkaar brengen, Jos? Eerst zegt hij dat een overtreder 100 maal zondigt en lang leeft, in vers 12. En vervolgens zegt hij dat de boze zijn dagen niet zal verlengen als een schaduw. Dat is nog niet gedaan, hè? Maar dan gaat Prediker verder om nog meer algemeen te suggereren dat niet alleen boosaardige mensen soms krijgen wat de rechtvaardige verdient, maar dat de rechtvaardige mensen soms krijgen wat alleen boosdoeners verdienen. Ja, hoe absurd kan het zijn onder de zon? Kijk maar in vers 14. Er is iets vluchtigs dat op de aarde plaatsvindt. Er zijn rechtvaardigen die het verhaat naar het werk van de bozen, en er zijn bozen die het verhaat naar het werk van de rechtvaardigen. Ik zeg dat ook dit vluchtig of absurd is. Daar komt het eigenlijk op neer. Nu, ondertussen weten jullie dat Prediker niet spreekt over een leven na de dood. Maar je proeft toch telkens dat zijn wijze van denken laat zien dat hij ervan overtuigd is dat er na de huidige tijden een tijd komt waarin dat fout is, rechtgezet zal worden. Een tijd waarin dat de onevenwichtigheden rechtgetrokken zullen worden. Toen ik er zo over nadacht, deed het me eigenlijk denken aan de gelijkenis die Jezus vertelt van de rijke man en de arme Lazarus. Daar heb je het net hetzelfde, hè? Dan worden de zaken uiteindelijk ook rechtgezet. Nu, hoe en wanneer dit zal gebeuren, daar hebt Prediker maar geen woord over, hè? Alleen weet hij dat een goede God, die deze wereld goed geschapen heeft, het aan zichzelf verschuldigd is om recht en gerechtigheid te doen geschieden. En Prediker die laat zich daarbij niet van de wijs brengen door het feit dat er in deze wereld toch zaken zijn die dat vertrouwen in God ernstig in vraag stellen. Want als Prediker rond zich kijkt, dan lijkt het of dat kwaad, onrecht, onrechtvaardigheid in deze wereld zegevieren. En ook hij is niet in staat om dit raadsel op te lossen. Er zijn nu eenmaal geen eenvoudige, pasklare antwoorden, mensen. Maar één ding wil ik toch onderstrepen, en ik hoop dat we dat meenemen, dat Prediker niet zal toelaten dat zijn waarnemingen in de huidige wereld de onveranderlijke waarheid van Gods zelfopenbaring zal overstijgen. Wat dat Prediker ziet en op zichzelf beschouwt niet te verenigen is, maar wat dat hij over God weet, dat zal hij niet laten overheersen. De onbegrijpelijke zaken in deze wereld, die zijn voor Prediker geen aanleiding om de Heer op te geven en hem niet langer te vrezen. En ik hoop dat dit voor ons nooit of nooit het geval zal zijn. Als kwaad, onrecht en onrechtvaardigheid in deze wereld lijken te zegevieren, en als wij onmachtig zijn om zaken definitief te veranderen, wat horen wij dan te doen? Wel, we worden door Prediker niet opgeroepen om iets te ondernemen. We krijgen geen 7-stappenplan. We worden echter wel opgeroepen om voorzichtig te zijn, geduldig te zijn, en dan is er de derde raadgeving, integer en oprecht te zijn. Weet je nog, oprecht als de duiven? De absurde, onbegrijpelijke dingen die rondom ons gebeuren, die mogen broeders en zusters geen aanleiding vormen om in dit leven meegezogen te worden met de tijdsgeest van de hedendaagse maatschappij. Omdat we nu eenmaal in een wereld leven waar leugen, onrecht en onrechtvaardigheid de normaal is. Nee. Prediker die roept ons op om voorzichtig en geduldig te zijn en in een onrechtvaardige wereld toch rechtvaardig te leven. We dienen rustig onze weg op de smalle weg verder te zetten. Niet omdat we Gods wegen begrijpen, maar omdat we al ons vertrouwen stellen in Gods integriteit van zijn karakter. En daarom geeft Prediker ons daaraan verbonden de raad om verder te gaan leven en niet al te veel zorgen te maken over de raadslachtige zaken in de wereld waar alleen God een antwoord op weet. Kijk maar in vers 15. Daarom prees ik de blijdschap, omdat de mens niets beters geeft onder de zon dan te eten, te drinken en zich te verblijden. Dat zal hem immers vergezellen bij zijn zwoegende dagen van zijn leven die God hem geeft onder de zon. Ja, uit de overtuiging volgt hier de praktijk. De God die rechtvaardig en goed is, die wil gewoon niets liever dan mensen van zijn goede gaven genieten. Dit is de fundamentele waarheid, mensen, die ons zou moeten motiveren om dankbaar van Gods goede gaven gebruik te maken. Eet en drink en verblijd je, zegt Prediker. Laat het toch niet toe dat de complexe dingen van dit leven, het Godverheerlijkende genot van al wat hij u in dit leven heeft, bederft. En misschien vind je dat vreemd dat prediker die raad geeft. Maar lieve mensen, voor alle duidelijkheid, dit is geen simplistische raad om in een wereld waar dat kwaad en onrecht heerst, uzelf door genot te verdoven voor de pijn en de miserie van het leven. Nee. Prediker die promoot blijdschap in het leven, juist omdat er nog zoveel is in dit leven dat genietbaar is. Ondanks het feit dat wij in een kwade, onrechtvaardige wereld staan, waar wij ook niet gespaard zijn van dingen die onverklaarbaar zijn in ons leven. Prediker zegt, wees wijs, accepteer het leven zoals het is en ga rustig verder en geniet met vreugde van de dagen die God u in dit leven onder de zon van harte verhunt. Maar dat is zo moeilijk, hè? Voor veel christen om dat te accepteren. Dat is zo moeilijk, hè? Want predikers oproep om met vreugde het goede te genieten in het leven, ja, dat wordt direct overschaduwd door een dreigende donkere wolk van genotzucht, losbandigheid en dronkenschap. Maar van wat komt dat, mensen? Wat komt dat vandaan? Waarom die terughoudendheid vanwege vrees voor de zonde? Van wat komt dat? Dat is de gezindheid, lieve mensen, die de uitwerking is van een zonde-georiënteerde evangelieboodschap. Dat is de uitwerking van een zondig-oriënteerde evangelieboodschap. Vroeger waren we zondaars, meer liefhebbers van genotten van God. Maar nu moeten we goede mensen worden, nee. We moeten de zonde vermijden en het goede doen, nee. Ik kan het al veel zeggen, maar ik ga het nog veel keer zeggen. De evangelie draait niet om goed en kwaad, maar om leven en dood. Kerkhof ligt vol met goede mensen die veel beter zijn dan u en ik samen en die nooit de opstanding te leven zullen kennen. Omdat de gerezen niet gestorven is om ons goedheid te schenken, zodat we nu in de plaats van slechte zondaars goede mensen kunnen zijn. De gerezen zegt toch niet, kom en drink van het levende water en stroom van goedheid gaan uit de binnenste vloeien. Jezus gave is geen goedheid, maar is geest en leven mensen. Het is niet uw goedheid, maar alleen het ontvangen leven dat die toegang kan verlenen tot de eeuwigheid. En dat leven, mensen, dat kan de Heer Jezus ons alleen nu in dit leven geven. Lees u een aantal versjes uit Johannes hoofdstuk 6. Jezus dan zei tot hen, voorwaar, ik zeg u, tenzij u het vlees van de mensenzoon eet en zijn bloed drinkt, hebt u geen leven in uzelf. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. En ik zal hem opwekken op de laatste dag. Zoals de levende Vader mij heeft gezonden en ik leef door de Vader, zo zal ook degene die mij eet leven door mij. De Heer Jezus, broeders en zusters, die heeft zijn leven gegeven om ons leven in overvloed te kunnen schenken, zodat we nu waarlijk mens kunnen zijn en tot zegen zijn voor onze omgeving in plaats van dood en verderf voor te brengen. Weet je, christenen die zouden de gelukkigste mensen in de wereld moeten zijn. Ze zouden moeten gezien worden als mensen die dankbaar en vreugdevol genieten van al het goede wat God geschapen heeft. Paulus zegt, want al het door God geschapen is goed en niets is verwerpelijk als het met dankzegging wordt genomen, want het wordt geheiligd door Gods woord en door gebed. Christenleven, dat wordt in deze wereld vaak afgeschilderd als een droevig, bekrompen, begrensd, vreugdeloos bestaan. In een wereld die autonoom en onafhankelijk voor zichzelf uitmaakt wat dat goed en kwaad is, die gaat er wellicht altijd zo tegenaan kijken. Maar vaak geven wij als christenen ook de indruk van een sobere en sombere ontevredenheid met leven. Het is precies of dat ware godsvrucht bestaat om bedroefd en teleurgesteld te zijn over de toestand van de wereld. Je kent het, hé. Oh, mijn leven in de eindtijd, hé. Het gaat allemaal achteruit. Het loopt op zijn einde. Het gaat niet langer in mijn deur, nee. Al 2000 jaar, mensen, vind je onder elke generatie christenen die gekenmerkt zijn door die zwartgallige mentaliteit die maar steeds diezelfde plaat generatie op generatie grijs draaien. Terwijl men telkens al wijst op zaken die ook al in de vorige generatie gezien werden. Jongen, maar zeg maar dan, het is nooit zo erg geweest, nu hé. Hé? Maar de vorige generatie zei dat ook al, hé. En de generatie daarvoor zei dat ook al. Goh, ja, maar kijk dat de mensen, bekijk dat de mensen. Goh. Sommigen die vinden er zelfs pervers plezier in om aanhoudend kleingeestig te mekkeren over de zonde van anderen en de zonde in de wereld. Dan noem ik het niet meer christelijk, ik noem dat ziekelijk. Zoek alsjeblieft een keer een hobby en begin te leven, in meisje, zeg. Sorry dat ik me daarin opjouw, maar ik vind dat verschrikkelijk. Want het is toch zo duidelijk, vrienden, dat onze God wil dat leidmotief van ons leven blijdschap en dankbaarheid is. Ontspannen, genieten in het stralende licht van Gods heerlijk aangezicht en ons te verheugen in de zekerheid van zijn liefde. Christenleven, dat moet een feest zijn, een viering van het leven dat de Heer Jezus ons gegeven heeft. De week geleden, vroeg Mario, Jos, gaan we weer zo'n briefje maken met een vers op voor het ganse jaar. En ik zeg tegen hem, voor mij is dat goed. Vind je dat goed? Hij zegt, het is goed om tussen mijn Bijbel te leggen. Hè? Nu ben ik besloten om dat dan toch niet te doen. Hè? Maar eigenlijk heb ik wel een tekst voor het jaar die komt in de huidige situatie. Psalm 34, vers 8. Smaakt en ziet dat de Heere goed is. Welzalig de man die bij hem schuilt. Broeders en zusters, predikers die bij ons leren dat leven met ontzag voor God, de wijze een bewustzijn van rechtvaardigheid bijbrengt. En dat anderzijds dankbaar genieten van al het goede dat God in dit leven schenkt, de wijze een dieper bewustzijn heeft van Gods goedheid. En als er iets is dat we nodig hebben de dag van vandaag, is dat er. Wees wijs, vrienden. En ervaar de gezegende uitkomst van het spreekwoord waar we mee begonnen zijn. De wijsheid van een mens laat zijn gezicht stralen en verandert de strengheid van zijn gelaat. Amen.